Ik lees u uit de Heidelbergse Catechismus, de 40ste zondagafdeling. De Heidelbergse Catechismus, zondag 40. Daar vraagt de onderwijzer in de 105e vraag: wat eist God in het 6e gebod? En die antwoordt daarop dat ik mijn naaste nog met gedachten, nog met woorden of enig gebaar, veel minder met de daad door mijzelf of door anderen onteren, haten, kwetsen of doden. Maar dat ik alle wraakgierigheid afleggen, ook mijzelf niet kwetsen of moedwilliglijk in enig gevaar begeven. Waarom ook de overheid het zwaar draagt om de doodslag te weren. Maar dit gebod, vraag 106, maar dit gebod schijnt alleen van het doodslaan te spreken. Antwoord: God verbiedende de doodslag leert ons dat hij de wortel des doodslags als nijd, haat, toorn en wraakgierigheid, haat en zulks alles voor een doodslag houdt. Vraag 107, maar is het genoeg dat we onze naaste, zoals tevoren gezegd is, niet doden? Die antwoord daarop: nee, want God verbiedende de nijd, haat en toorn gebiedt dat we onze naaste lief hebben als onszelf en jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen. Zijn schade zoveel als ons mogelijk is afkeren en ook onze vijanden goed doen. Tot zover. Schrijven wij hierboven de wet des geestes des levens in Christus Jezus. En overdenken naar aanleiding van dit 6e gebod in de eerste plaats de inhoud van het gebod. In de tweede plaats de schuld aan dit gebod. En in de derde plaats het leven uit de Zoon van God. Dus de inhoud van het gebod, de schuld aan dit gebod en het leven uit de Zoon van God. Zesde gebod, gemeente, volgt op het 5e gebod ook in haar inhoud. Immers in het 5e gebod werd beschermd de wortel van het gezin, het gezag, de eer, de trouw, de gehoorzaamheid en alle ongehoorzaamheid werd bestraft. En aangewezen als opstand tegen God. Het 6e gebod is de bescherming over het leven van de mens, personeel en een ieder. Straks zal het 7e gebod het huwelijk beschermen. Het 8e gebod zal het goed van de naaste beschermen. Het 9e gebod zal de eer van de naaste beschermen, zijn naam. Zo is er een heilig verband. Een heilige orde in het gebod van God. Het is niet meer en minder, maar toch is er wel degelijk in te bespeuren. Een wortel die in en uit God is en die zich uitstrekt tot de mens en tot alles wat God geschapen heeft. Het is wel eens nuttig om, zoals de Heidelberger iedere keer vaak wat gebiedt, wat wil God? Wat leert ons? Als hij het zo formuleert, wat eist God in het 6e gebod? Dat dat wel nuttig is. Ook al zouden wij deze vraag met alle andere christenen kunnen beantwoorden, gij zult niet doodslaan, wil deze vraag toch daarom gesteld zijn, om ons te doen verstaan dat wij in theorie het gebod van God wel kennen. En dat we ook wel spreken van onze zonden. Maar dat in ons leven menigmaal ontbreekt de levende kracht van het gebod van God. Hetwelk in de vrucht, dat is de ware verslagenheid des harten, tot openbaring komt. Dat kun je zo voelen. Dat wij wel vaak spreken over de geboden. En wat mag en wat niet mag. En dat we ook wel vaak een toestemming horen dat onze zonden groot zijn en vele tegen alle geboden Gods. Het liefst camoufleren me dat door het woord van Jacobus. Die in woorden niet struikelt, is een volmaakt mens. En we struikelen alle in velen. Om vooral de naaste de indruk te geven dat wij in andere delen niet zo struikelen. Dat we heilig leven en dat we niet stelen. Maar dat we toch met dat nette leven, toch met onze eerbaarheid en met onze reinheid en heiligheid, toch nog moeten bekennen dat we zulke zondaren zijn. Omdat we zijn het onszelf niet bewust, maar toch wel eens in woorden zullen struikelen. De mens is zo rampzalig diep gezonken. Ook na ontvangene genade is die lamp van het gebod zo nodig. En dat niet alleen de lamp zonder meer om onze zwarte duisternis te belichten. Maar nadat zij belicht heeft wie en wat wij zijn. Om nu in het stuk der dankbaarheid. Ook de klemtoon te doen vallen dat de Zoon Gods in de wereld gekomen is. Om de werken des duivels te verbreken. Het stuk der dankbaarheid, het gebod van de levende God, is dus hier niet genoemd en bedoeld als de hand naar het leven. Het is ook niet bedoeld als een regel ten leven. De enige regel ten leven is Christus. Maar het gebod is hier bedoeld om de dierbare en kostbare vruchten van Christus te prediken, die hij uitdeelt als gaven aan mensenkinderen, ja aan de wederhorigen, om bij hem te wonen. Daarom kan ook het stuk der dankbaarheid niet ontaarden in een ijdele blijdschap, maar wel in een innerlijke verootmoediging des harten, dat wij hier op aarde de zwakheid en ellendigheid van ons bestaan bekennende, toch ook iets zouden verstaan van dat wonder, dat als er iets goeds gedaan werd, van liefde en van eer, dat het de Heere alleen was, niet ik, maar de genade God, zegt de apostel die in mij woont, die heeft geen lust tot nijdigheid. Daarom is het zo nodig in het stuk der dankbaarheid, om met elkander daarop te letten, opdat wij onszelf niet uit onze krachten groeien. Uit onze ingebeelde krachten dan. Opdat we iets van de les zouden verstaan, wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. Om iets te leren van wat de Heere tegen de apostel zegt, die de Heere driemaal bad vanwege die engel des Satans, die doorn in het vlees. En de Heere zeide tot hem, mijn genade is u genoeg, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom is zo nodig dat we niet in onze ingebeelde krachten groeien, om bij de voorduur die lamp van het gebod, door die lieve geest, maar dan in Christus Jezus, dat die ons voorgehouden wordt. Dan is er alleen bij de voortgang ook een niet hoger worden, maar dan is er juist in het stuk, in dat derde stuk, wat niet als een eindpunt bedoeld is, dat heb ik u reeds meerdere malen gezegd, maar wat David in ene adem noemt, zo gij Heere de ongerechtigheid gadeslaat. Wie zal bestaan, daar noemt hij zijn ellende, maar bij u is vergeving. Daar spreekt hij over die goddelijke verlossing. Opdat gij kinderlijk recht gevreesd worden. Dat noemt hij de dankbaarheid. Maar goed, in onze trant van spreken. Spreken wij vaak in die zin alsof de dankbaarheid het eindpunt is. De laatste jaren van het leven van een kind des Heeren. Zo is het niet. Maar het is één gouden geheel. Waar die draad doorheen loopt. Nu dan. Daarom wat ik reeds zei in het stuk der dankbaarheid. Daartoe komt het gebod ons verlichten in Christus Jezus. Naar zijn geestelijke zijde. Opdat wij dieper zouden buigen. Niet opdat wij hoger opgericht zouden worden. Ja, wel in een ander, maar niet in onszelf. Dieper zouden buigen. En hoe langer en hoe meer zouden verstaan. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen? Ik dank God door Jezus Christus. Ach ja, daarom zegt de Heidelberger het, omdat de meeste mensen eigenlijk van gedachten zijn en zo is ons boos en overspelig hart, dat wij nog nooit iemand doodgeslagen en vermoord hebben, dat we daarin dan voldaan hebben aan dat gebod. En de jongeling denkt nu, ja, dat is nu in ieder geval een gebod waaraan ik mij niet te buiten gegaan heb. Als je het vierde, het vijfde of het zevende gebod hoort, dan zit het misschien niet zo goed van binnen. Maar dat zesde gebod, daar gaat hij rustig mee slapen. Hij heeft nog nooit iemand gedood. En daarom komt de Heidelberger, zoals ook Christus het gebod kwam te verklaren. Zo wil de Heidelberger niet zijn een vervanging van Christus, maar de Heidelberger wil een beker zijn, een kelk, die uit die bron van Gods woord put om het ons toe te reiken. En om ons in herinnering te roepen wat de Heere gezegd heeft, die het gebod verklaard heeft voor de oren van mensenkinderen. En die gezegd heeft, er is gezegd tot de oude, door middel van de oude, gij zult niet doden. Maar ik zeg u, zoiets ten onrechten op zijn broeder toornig is, die zal schuldig staan aan het gericht. En die tot zijn broer zegt, gij dwaas, stomkop eigenlijk, dat staat raak aan, die zal strafbaar zijn voor het helse vuur. De Heere gaat het gebod verlichten. Daarom is het zo nuttig om de wet te mogen leren, niet zoals fariseërs en schriftgeleerden hem uitleggen, die altijd nog wel een mogelijkheid hebben om te ontspringen aan het oordeel Gods. Maar zoals Christus hem uitlegt, zoals hij hem inschrijft in de harten door zijn Heilige Geest, zoals hij daardoor bewerkt de waarachtige vernedering des harten, wat eist God in het zesde gebod? Wat is de inhoud van het gebod? Dat moet ons eerst voorgehouden worden. Dat ik mijn naaste nog met gedachten, nog met woorden of enig gebaar, veel minder met de daad, door mijzelf of door anderen onteren, haten, kwetsen of doden. Het gebod, de uitleg van het gebod, de inhoud van het gebod, begint al heel anders te spreken. Zij begint niet over moord te spreken, maar ze begint dat ik mijn naaste nog met gedachten, nog met woorden, gebaar, daad, onteren, haten, kwetsen, doden. Daar is een zeer sterk verband in de woorden door de Heidelberger hier genoemd. Een opeenstapeling van gedachten. Hij begint met het rad van onze geboorte, dat ontstoken is van de hel. Want het gebod, gij zult niet doodslaan, dat is ons niet gegeven omdat wij zulke brave mensen zijn. Maar dat gebod is aan ons gegeven omdat wij doodslagers zijn. Versta dit toch. Het gebod is er niet gekomen, de 10 woorden van God waarin hij zijn heilige wil uitdrukt, om ons in de eerste plaats als heilige mensen aan te merken die bewaard moeten worden, dat we onze voet niet zouden stoten, de rechter of de linkerhand, maar dat er sprake is van doodslag, dat wij onze naasten niet zullen doden, gij zult niet doodslaan. Dat is eigenlijk, als wij daar diep over nadenken, dan is dat reeds het bewijs dat wij doodslagers zijn. Wij zijn geen moordenaars omdat we iemand vermoorden. Maar wij moorden iemand en wij vermoorden iemand omdat wij moordenaars zijn. Geboren van huis uit. O, dat is de wet des geestes die Christus uitlegt. Die door dat waas van onze plichtplegingen en onze zedigheid heen stoot en zegt nee. Maar de wortel is verdorven. Het rad van onze geboorte is ontstoken van de hel. Wij zijn dus geboren moordenaars. Voor God, gaat nu over God. Als u beschuldigd wordt van een doodslag van iemand op aarde, dan hoef je niet in een quasi vrome zin te zeggen, dat zal wel waar zijn als je het niet gedaan hebt. Dan hoef je dat niet te nemen. Maar het gaat nu over de geestelijkheid van het gebod. Zoals de Heere in zijn huisgezin, zijn kerk, het gebod gepredikt wil hebben. Het zesde gebod, geboren moordenaar. Waarin? Wij hebben moord, roof gepleegd op God en op onszelf. Wij hebben God willen vermoorden. En nu is God in zijn wezen nooit te doden of om te brengen. Maar wat onszelf aanbelangt, God, voor zover hij in ons was. Want de Heere was in Adam met zijn schone gave, met zijn beeld. Voor zover dat het geval was, hebben we God wel gemoord. Vermoord in ons leven. Doodgeslagen in ons leven. Dat is de allereerste overtreding. Dat is eigenlijk het rad waar alles uit voortkomt. Dat is het begin geweest. God in zijn wezen konden wij niet van de troon afkrijgen. Maar we hebben wel God in ons hart, in ons leven, hebben wij vermoord met onze moedwillige overtreding. Daarom zijn wij dus geboren moordenaars. Ach, daar komt nu het beginsel openbaar. God van zijn troon af, ik erop. Ze zeggen wel eens, de mens gaat over lijken. Het is waar. Maar de mens gaat over God en alles heen. Over zijn schepper en formeerder. Daar wil die overheen. Die wil die uitbannen als het moet doden. Dat is het beginsel eigenlijk. Van de boze ongehoorzaamheid. De achtergrond. Als het schepsel het niet goed schiks voor elkaar kan krijgen, dan zal hij het kwaad niks doen om die God van zijn troon weg te stoten en om zelf God te zijn en over alles te beschikken. Daar is nu het rad van onze geboorte ontstoken. Daar zijn wij moordenaars geworden van God in ons leven. En dat niet alleen, maar wij zijn inderdaad en in waarheid ook zelfmoordenaars geworden. Eufonius heeft te kijken. Het is vreselijk, ik weet het wel, wanneer iemand een einde aan zijn leven maakt. Maar wij hebben een einde aan ons leven gemaakt. Dat die man naar de strik of naar het water of naar het vuur of weet ik waar naar gereikt. Dat zijn vruchtgevolgen daarvan. Maar dat komt omdat wij zelfmoord gepleegd hebben. Allemaal, hoofd voor hoofd. Daarom gaat die hoge mond als de Heere dat toepast, dat wij moordenaars zijn van onszelf. In de eerste plaats van God, van onszelf, van onze arme kinderen, van onze medemens, van alles, dat wij wolven geworden zijn voor elkaar. Moordenaars, dan gaat onze hoge mond gaat dicht. Ons ontwikkelt rechtvaardigheidsgevoel. Onze naaste liefde, dan stopt het gebod de mond van de mens. Moordenaars zijn wij van God in ons leven. En daardoor ook moordenaars van onszelf. Wij hebben ons van het leven beroofd. En we hebben ons moedwillig van het leven beroofd. Niet als een zelfmoordenaar. Die wij kennen. Die man deelde in het ongenoegen en in de vruchten van het gemis aan Gods beeld. Die leed ondraaglijke smart en helse verschrikking. Maar wij hebben veel erger gedaan. Want wij hadden geen pijn en geen smart en geen helse aanvechtingen en vrezen. Niets van dat alles. We hadden enkel vrede En alles was in schone harmonie met het andere leven van Gods schepping. Met boom en plant en dier. Toen hebben wij zelfmoord gepleegd. Zo zware zelfmoord is er nooit nog in één mens meer gepleegd. In die zin. Alle zonden die op aarde bedreven worden. De houdendste zonde tegen de Heilige Geest. Ach. Het zijn vruchten van de grote zelfmoord die wij bedreven hebben. Ten ware dat de Heere zelf geen uitkomst had gegeven in de dood, hadden wij ook in de dadelijkheid in onze dood weggezonken. Want de genade Gods lag tussen de daad en tussen de eeuwige ondergang. O geliefde, hoe is dat gegaan dat wij onszelf vermoord hebben? Is het niet een schone gedachte, een schoon woord, zoals de Heidelberger het ons uitlegt? Niet dat het schoon van inhoud is, maar zo duidelijk zakelijk neergezet. Het is met gedachten begonnen. Als de slang gekomen is, heeft hij gesproken tot de mens. Het eerst gaan de gedachten werken. Dan komt het woord. Oh ja, dat is al reeds een woord dat volgt op de innerlijke gedachten, de overtredingen. Nee, zegt ze, we mogen van alle bomen. Toen was het haast al gebeurd. Je zou zeggen, toen was het al gebeurd. Toen was er geen wegvliegen van die boze Satan en slang. Maar toen was er al reeds de gedachten die gevangen waren onder zijn zoete stem der verleiding, het woord. Ja, zegt ze, we mogen wel eten van alle bomen, alleen van die ene niet. Zo gauw Eva gaat spreken, is het al te laat. Valt ze reeds innerlijk van God af, gedachten. Woorden. Dan komt het gebaar. Het gebaar van de hand uit te steken. De hand naar die boom wiens vrucht aanlokte. Die begeerig was. Die verstandig leek te maken. Die vergoddelijkte de mens. Ja, dan komt het handgebaar dat uitstrekt naar de vrucht. Nog veel minder met de daad. Dan komt de daad en ze nam en zij at. En ze werd de moordenaar van God van haarzelf. Met de daad haar naaste onteren, haten, kwetsen en doden. En ze gaf ook haar man met haar en hij at. Toen werden hun beide ogen geopend, dat ze zichzelf van het leven beroofd hadden en dat ze naakt waren. En dat hun ganse geslacht dat in hen besloten was, nu een wortel des doods en des verderfs in hen geworden was. Daar is het begonnen, de schuld. Aan dit gebod. Ik behandel de eerste twee gedachten door elkander. De inhoud. En de schuld. De schuld die komt openbaar bij het noemen van de inhoud. Het is zo begonnen van binnen. Het is naar buiten openbaar gekomen. Totdat we van de top van eer in eeuwige verwoesting zijn neergestort. Daarom bestaan er geen goede mensen in die zin. Daarom bestaat er niemand die zichzelf op de borst hoeft te slaan, omdat hij niet gemoord heeft. Maar is het er dichterbij wat die man zei, als jullie straks mijn stoffelijk overschot dragen over de markt, langs het galgenveld, dan moet je even stilstaan. En je pet afzetten en de Heere vriendelijk bedanken, dat die moordenaar daar niet aan die galg gehangen heeft. Dat is er dichterbij. Moordenaars zijn wij geworden. Wij zijn moordenaars. Oh, en daarom, omdat nu de zondaar die door de Heer op de weg gebracht is, dat toch leert beamen. Daarom kan hij ook deze vermaning verdragen en maakt de Heilige Geest plaats voor deze vermaning, anders kan hij het niet hebben. Dan wil hij wel zeggen dat zijn hart niet deugt en dat hij niet in orde is en dit en dat. Maar als de zonden bestraft worden, dan wordt hij boos en hij keert zich af. Dan wil hij er niet langer van horen. Dan is de koninklijke hoogheid is beledigd. Maar hier gaat het over een getrooste zondaar. Die door de Heilige Geest onderwezen wordt. Die steeds opgebonden krijgt op het hart. Gij zult nog meer gruwelen vinden. Die hoe ouder hij wordt, hoe lager voor God wegzinkt. Die hoe hoger zijn jaren klimmen, meer en meer moet betuigen een onzalige fontein te zijn van alle kwaad en van alle zonde. Ach, dat ik mijn naaste. God was mijn naaste. Hij zei, gij zult niet doden, maar gij zult mij mijn eer laten. Mijn leven zult ge mij laten en daarin zult gij het leven hebben. En we hebben geslagen naar God. We hebben hem naar kroon en troon gestoken. En nu gaat de zonde voort, vrede. Kains aangezicht vervalt. Zijn gedachten pijnigen hem. Gedachten. Kinderen, let op, het begint met de gedachten. Het is niet zo dat wij willoze werktuigen zijn en zomaar iemand doodslaan. Daar gaat iets aan vooraf. De gedachten. De gedachte vreet aan zijn leven dat Abels offer aangenomen is. Nee, die gedachte. Dat de Heere Abel en zijn offer aanzag. Want het offer op zichzelf was het niet. Nee, maar de Heere zag Abel en zijn offer aan. Let wel. De Heere sloeg een vriendelijk oog op Abel. Hij nam hem en zijn offer aan en Kain niet, omdat hij niet recht stond voor de Heere. Omdat hij in ongeloof de Heere afmeende te kunnen schepen met iets van zijn overvloed. Omdat hij geen ongelukkige was, maar een zelfdoener. En nu ziet de Heere Abel aan. En Kain weet het wel waarom dat is. Dat weten wij wel. Maar nochtans, hij kan Gods genade niet aanzien in zijn broeder. Hij kan de Heer Jezus Christus niet verdragen. Dat is het hem. En daarom moeten wij elkander noemen. Dat Kain en Abel broeders zijn. En dat ook onze naam Kain is. Ik heb een man van de Heer gekregen, zei Eva toen hij geboren werd. En toen Abel kwam, toen noemde ze zijn naam Abel. Dat is ijdelheid, ademtocht, broze. Zij zag ook aan dat voor ogen was een man. Ja, maar een man des duivels. Een man die een geweldig jager was op het leven van zijn medemens. Wij zijn Kain. Wij hebben zijn natuur. De gedachte vreet aan onze zielen. Hij wel. Waarom ik niet? En de Heere sluit niet uit. De Heere zegt niet, ik heb jou geschapen om je te verdoemen. Maar de Heere zegt indien gij wel doet, Kain. Daar is verhoging, maar zo niet. De zonde ligt aan de deur. En zij zal over uw heerschappij voeren. Ach ja. Daar komt nu openbaar hoe vrijwillig de mens zijn eigen verderf en ondergang bewerkt. Hoe wij onze ondergang bewerken van nature. De gedachte vreet. Wat is uw aangezicht vervallen? Waarom ziet u zo bleek? Dat doet nu de haat. Dat doen nu de gedachten. Die pijnigende gedachten. Dat vermoordt ons innerlijk. Daar vermoorden wij onszelf mee. Dan komt het woord. Het woord van verachting wat hij gesproken zal hebben. Het woord van de vriendelijke uitnodiging om met hem mee te gaan in het veld. Het gebaar waarmee hij schijnbaar achterloos het stuk hout van de grond opraapt. De daad waarmee hij kwetst en waarmee hij doodt. Zo maakt de mens de maat van de ongerechtigheid vol. Het kwam uit de wortel der wraakgierigheid. En het klom op, die put nee, het daalde af steeds dieper. Gedachte, woord, gebaar, daad. De naaste begint met hem te onteren, hem te beschimpen, schamper over hem te doen. Daar gaat het verder en het wordt een innerlijke haat die begint te koken van binnen en zich verzamelt als een opgesloten vuur in het binnenste van een pot. Dan berst het eruit, kwetsen of doden. Neerslaan, vernietigen wat ons voor de voeten komt. De mens is een vernietiger geworden van zijn medemens. O, gij zult niet doden. Ach, geliefde, gelooft gij dat dat nu broeders van ons geweest zijn, Kain? En al die mensen, die ook in het openbaar zoveel moorden hebben gedaan, denkt ons hart niet met ontroering terug aan wat in de oorlog gebeurd is, waarvan het vandaag gedachtenis gesticht wordt. Dat de Heer de geestel van ons weggenomen heeft. Overplaatst u dan toch een ogenblik en zie daar ons beeld, mijn beeld erin. Hoe dat wij daar het leven van de naaste bij miljoenen tot ons hebben genomen. Zie hoe ze daar aangevoerd worden bij duizenden, bij miljoenen met vrachtwagens. Kleine kinderen, die zich in doodsangst aan vaders en moeders vastklampen. Ach, die aanvoelen komen het onverbiddelijke einde. Gij zult niet doden. Denk eens dat Hitler graag sprak in zijn redenvoeringen over de voorzienigheid Gods. En dat hij er altijd de Heere God nog bij te pas wilde slepen. Denk ook eens dat er veel onder ons waren die blind waren voor de ware gedaante van de mens der zonde. Niet omdat het Duitsers waren, maar bij de anderen net zo goed, van alle kanten. Maar die toch ook blind zijn geweest en die God gevraagd hebben in het openbaar of dat de wapenen van de Duitser gezegend mochten worden. Ja, och, het is misschien wel te verstaan, onkunde. Maar de mens der zonde kwam erin openbaar. Dan gaan tenslotte de deuren open van de kleine ruimtes waarin zoveel mensen als palen tegen elkaar geslagen worden met zwepen. Naakt en ontkleed van alles ontdaan, zelfs het haar van hun hoofd moest nog gebruikt worden. En dan, ja, dan worden ze daar gedood, als ratten in een val opgesloten. Terwijl het bloed van de wonden waarmee men elkander beschadigt en de drek ter aarde loopt. En ze in doodsnood kermen moeders en kinderen. Klein en groot, grijzaard en zuigelingen. En het dodelijke gas hen bedwelmt, totdat de deuren opengaan. En de mensen met haken naar binnen komen en de lijken wegslepen om het van het laatste goud te ontdoen. Dat is ons beeld. Ja, zei Eichmann, lachend spring ik straks in mijn graf. Over 5 miljoen van dat gehate Jodenvolk heen. De mens der zonde. laatste beetje weerhoudende genade weggebrand uit zijn leven. Alles weggedaan. Vreselijk. Als ge dat zoudt weten, de ware historie, wat gebeurd is, dan zoudt uw haren ten berge reizen. Dan zoudt gij geen oog dicht kunnen doen vanwege de ontzaglijke werkelijkheid dat wij moordenaars van God en van onze naaste geworden zijn. En het lijkt wel of we er zo ver vanaf zijn. Kinderen, denk eens. Denk eens dat die beulen, die zijn ook klein geweest aan moeders knie. Die hebben ook gevraagd om een nieuw hartje misschien wel. Die hebben ook gehuild toen er een vogeltje doodgereden was. En toch, wat een wederhout weet gij. Maar als dat ophoudt en de mens op zichzelf komt te staan, wat is hij een beest, lager, oneindig veel lager gezonken dan een beest. Hij heeft mensen geslacht, gelijk dieren, bij miljoenen. O geliefde, wat zijn wij moordenaars geworden van onze naasten, in het kwetsen en doden. In die eerlijke vraag, omdat mijn macht beknot wordt, zet ik een leugencampagne op touw, om te verderven en om uit te roeien. Dat volk en alles, alles wat zich tegen mij verzet. Vreselijk is de mens der zonde. Het is erg, kinderen. Jullie leven nog, want God heeft die geest nog gebroken. God heeft toen, op deze dag eigenlijk, op deze datum eigenlijk, heeft God het juk verbroken en in stukken geslagen. Maar toen waren er al duizenden kindertjes weg. Ja, toen stond vader tot groot vermaak van zijn kinderen te schieten op kleine kinderen. Als een schietschijf. En dat de kinderen riepen, vader doet het nog eens. Toen met de kinderhoofdjes verbrijzeld op de straten, gelijk een rotte appel verpletterd was onder onze voet, doodgestraft werden ze. Toen zijn ze gedeeld en in stukken getrokken door mensenhanden. God heeft het juk verbroken. Maar geloven wij nu dat wij zulke moordenaars zijn? Geloven wij nu dat de wortel van die boosheid in ons woont en leeft? Wie zal het zeggen? O, wat zullen er in die nood toegebracht zijn tot de gemeente die zalig worden zal? Want Gods volk is er ook onder geweest, vast en zeker. Er zullen er ook bij geweest zijn die in hun kindse dagen het woord gehoord hebben en het vergeten zijn. En u in uiterste nood gezongen hebben. Gezongen, geroepen en gesmeekt en die door God terecht gebracht zijn. Want hij heeft de ruiters op de zwarte en vale paarden heeft hij in zijn goddelijke hand. En dat is niet alleen daar. Dat zeg ik uit geen antipathie voor dit of dat volk. Maar daar maken wij nu deel van uit. Waar wij van spreken, over die en die, ze moesten dit en dat. Dat wij aan de hoogste boom opgehangen moeten worden. Aan de boom der kennis des goeds en des kwaads, omdat we God gemoord hebben. Wie gelooft dat? Wie beseft dat? Wie omhelst dat? Alle wraakgierigheid afleggen. Ook mijzelf niet kwetsen of moet willig in enig gevaar begeven. Waarom ook de overheid het zwaar draagt om de doodstraf te weren. De inhoud van het gebod is geestelijk. Zij begint niet bij de doodslag, maar ze eindigt bij de doodslag. En ze begint bij de wortel. Geliefde, onze schuld aan het gebod is het allermeest openbaar gekomen. Meer nog dan in concentratiekampen en gaskamers. En in de holen der aarde waar kinderen gedood zijn. Het is het meest openbaar gekomen in onze doden van de Zoon des Mensen. Daarin is het meest openbaar gekomen. Hij kwam op aarde. En toen eenmaal op aarde zijn plaats had ingenomen, toen was daar direct een Herodes om te doden. Het kind stond hem in de weg. Hij is groot geworden, jongeling en man. Hij stond ons in de weg. Weer was er eigenlijk een boom in onze hof. Van God geplant. Ik zou haast zeggen, hij was een boom des levens. Maar in dit verband wilde ik hem noemen een boom der kennis des goeds en des kwaads. Want aan hem is onze schuld uitgekomen. Hij die nooit gedood heeft. Niet met gedachten, met woorden of met werken. Maar die het leven en het welzijn van ons gezocht heeft, dag en nacht. Hij stond ons in de weg. We hebben hem willen doden. Aan deze boom, aan dit groene hout, dit levende hout, is het bovenmate uitgekomen dat wij moordenaars zijn. Het gebod is een lam. Dat verlicht in de eerste plaats hoe wij tegen God gezondigd hebben en hem uitgemoord in ons leven. Dan noemt het ons dat wij moordenaars zijn van onze naasten, van onze kinderen. Van man of vrouw? Jazeker, van alles. Van eigen vlees en bloed? Jazeker, van alles. Die ons lief en dierbaar zijn, moordenaars geworden. Dan ligt het gebod verder. En het licht valt op die ene lichtende gestalte van die dierbare Zoon van God. Die het gebod verklaarde voor onze oren. En dat riep nu juist al de haat en de doodslag bij ons op. Als dat levende gebod tevoorschijn kwam, dan wordt de zonde bovenmate zondigende. Want we dachten dat we het er aardig afgebracht hadden. En dat we niet gemoord hadden, dat dachten we. Maar nu komt daar die gezegende persoon. En hij komt ons bij de wortel bepalen, bij ons dodelijk bestaan. En hij zegt, nee, dat is het niet. Dat is het gebod niet. Dat je nog nooit gelijk Kaïn je broeder doodgeslagen hebt. Maar dat hatelijke, dat minachtende, stommeling, gek, dwaas, die is strafbaar voor het helse vuur. He, dan begint er iets te branden in de mens. In de onwedergeboren mens begint er iets te branden en te smeulen. Want dat is wel het allerlaatste wat hij verdragen kan. Dat hij een moordenaar zou zijn. Nee, ganselijk niet. Maar bij het kind begint er iets te smelten. Door datzelfde gebod dat een leven was. Dat levende woord, die levende Christus. Waar de een onder verhard wordt, die doet de ander smelten. Waar het werk Gods in de ziel is. Die doet betuigen, ik ben een zondig mens. Ga uit van mij. Die doet bekennen en betuigen. Ik heb tegen u gezondigd. Heren, ik heb mij bevonden onder de doodslagers in uw huis. Het huis van uw liefhebbers. Dan gaat het gebod lichten als een heldere lamp. En dan ziet ge daar de scharen staan. Het is ons Beter dat hij sterve. De moordenaar los. En het leven. De genade giste des vaders. Aan de vloekpaal gekruisigd. O, hoe vreselijk is daar de moord uitgekomen. Ook in ons die niet in de gelijkheid der overtreding gezondigd hebben. Dat wil zeggen die er niet bij waren in de dadelijkheid. Maar dat we door onze zonde hem hebben verwond. Hem de dood aangedaan hebben. Dat we hem zonder oorzaak gehaat hebben. Er was geen reden in hem. Wraakgierig. We zijn begonnen met hem te onteren. Schamper. Alleen die opmerking maar. Wij zijn niet uit hoererij geboren. Ze zeiden niet, u wel. Dat niet. Maar er lag wel een ontering in. Wij zijn niet uit hoererij geboren. Onteren. Hij die onteerd werd, in de moederschoot verdacht werd, zelfs door Jozef en door de naspraak van de buren, verdacht werd als vrucht, als een onreide en een onheilige. Hij die de eeuwige vader zijn vader kon noemen, hij werd als een vaderloze aangemerkt. Over hem werd geroddeld, gedachte. Toen zijn gekomen de woorden tegen hem. De valse en boze woorden waarmee hij beschuldigd werd. Wij zijn niet uit hoererij geboren. De zoon van Jozef en Maria zijn zijn broeders niet bij ons. Wie denkt gij, wie maakt gij uzelf? Woorden. Zijn licht legt mij op al mijn wegen lagen, vergroot mijn ongeluk en plagen, ontroert mijn ingewand, kon hij zeggen. Door de woorden, dag aan dag de bittere schimtaal horen, de woorden die maar doorgingen, het gebaar. Toen kwamen ze op hem aan en ze wilden hem van de hoogte van de berg waarop hun stad gebouwd was, nederstorten. Maar hij ging door het midden van hen door, maar het komt zo dichtbij, het gebaar. Hij die zoveel goede gebaren deed, die zich niet schaamde om zich een lendendoek om te doen en hun de voeten te wassen. En hun te reinigen en de minste te wezen. Ten slotte krijgt hij een kus van een verrader. Dat gebaar, een kus. Judas, verraad gij de zoon des mensen met een kus. Maar het is niet genoeg. Het is niet genoeg. De daad moet komen, kwetsen, doden. En zij sloegen hem op het aangezicht. En zij bespotten hem. En ze zeiden, profeteer ons, Christus. Wie is het die u geslagen heeft? En hij zweeg stil. Daar waren onze klappen ook bij. Daar waren onze zonden bij. Onze vervloeking. Hoe nodig dat het gebod verlicht. Ook in de lering bij de voorduur. We zijn van die hardongevoelige mensen. Ook na ontvangene genade zitten we zo op onze troonen. Maar als het gebod komt, dat is alles tegen hem gericht. Alle zonden, die hebben hem de dood aangedaan. Kwetsen, geestelen, verwonden, met doornen gekroond. Komt aanschouwde koning Salomo op de dag van zijn bruiloft, op de dag van de vreugde zijn harten. Zie de kroon aan, waarmee zijn moeder, waarmee de kerk... Waarmee zijn volk, waarmee zijn schapen hem hebben gekroond. Waarmee ze hem hebben onteerd en het bloed van zijn aangezicht hebben doen druipen. Dat is de schuld aan het gebod. Daar wordt de maat vol. Daar leert die lieve Heilige Geest om nu. Ach nee, laten we ophouden. Wie dwaaselijk zich verheven heeft, de hand op de mond, de hand op de mond. De drukking der melk brengt boter voort. En de drukking van de neus brengt bloed voort. Vernedering, verontmoediging. Ik heb God op het hoogst misdaan. Ik heb hem aan het kruis geslagen. Met mijn vader het tevens. Ik hoorde bij die Kaïn in die Abel niet kon zien leven. Want ik zag Christus in Abel. Daarom heb ik hem gehaat. O, het gebod grijpt zo diep in. Grijpt zo oneindig diep in en het maakt schuldenaar voor de levende God. We hebben hem lager gelegd, maar het gebod zegt dat we niemand, ook onszelf niet, moedwillig in gevaar mogen begeven. Gebod zegt dat een moordenaar door de overheid gestraft moet worden, maar we hebben de overheid gebruikt om de heilige onschuld te vermoorden. Wat praat dan een mens? Wat klaagt dan een levend mens? En ieder klagen vanwege zijn zonde. Is er een smart gelijk zijn smart? Is er een lijden gelijk zijn lijden? Zwaard ontwaakt in de hand tegen de man die mijn metgezel is. Het zwaard is naar hem uitgegaan. Schuld aan dit gebod. Gebod spreekt dus niet alleen van doodslaan, maar van de wortel, want het leert ons dat hij de nijd, haat, toorn, wraakgierigheid, daar begint het mee. Met de nijd, de wortel, de nijd, die aangroeit tot haat, die zich openbaart in toorn, wraakgierigheid, lust om te doden, een vlam die verteert. Twisterij, krijgerij, vechterij, daar gaat de Zoon van God. Bebloed en beslagen door moordenaars. Er lopen er meer vrij rond dan dat er gedood zijn door God. Hij is gedood en is omgebracht. God is door het gebod getroffen dat ons had moeten verdoemen. Gij zijt die man. De Heer heeft het zwaard dat op David en zijn huis rustte, op hem doen aanlopen. O geliefde, dat is nu de schuld aan het gebod. Met weinige zwakke woorden ons genoemd. Weinige woorden, want het is onuitsprekelijk onze dodelijke schuld. Het is in geen woorden uit te drukken. Het is een zee van bederf en een onzalige fontein. Het gebod is een lamp, want het leven was onze laatste gedachte uit de Zoon van God. De Zoon is gestorven. Torven en gedood naar het vlees. Hij is gerechtvaardigd naar de geest. En hij zegt, kinderkens, gij zult niet doodslaan. Gij zult niet doden. Daar ligt nu de ontdekte zondaar ter aarde. Die dreiging en moord blaast, openlijk of innerlijk, tegen God en tegen zijn gezalfde. Hij wordt geveld. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Hij komt weer in de rechte straat te liggen. Als een verwonde, niet alleen bij de aanvang, maar ook straks als die oud geworden is, de apostel, zal hij nog diezelfde les noemen en leren aan zijn medelidmaat. God komt, de Zoon van God. En hij brengt ze in dat levende gebod, in zijn Christus. En hij zegt, hij zult niet dood. Ach, zult ge zeggen, hoe kan dat toch? Hoe kunnen nou toch zulke moordenaars in dood slagen? Hoe kunnen zij nog beantwoorden aan dat gebod? Die het ook niet per ongeluk gedaan hebben. Nee, maar die met opgestoken hand tegen God gezondigd hebben in het paradijs. Nu komt de Heere God. In zijn lieve zoon komt hij zeggen, ga achter mij. Neem uw kruis op. En volg mij. Want die zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, is mijns niet waardig. Die vader of moeder lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. Hij komt terug en hij zegt, kinderkens, ik zal raad geven. Ik zal u leren van de weg dien gij gaan zult. Gij zult niet God dienen en de duivel. Gij zult niet zegenen en vloeken. Gij zult niet doden en God zalig zijn. Dat zal niet gebeuren. Ik zal u raad geven. O, wat is dan de enige raad? Waar wordt nou het leven van het gebod? Waar worden de wankelende gangen gesterkt op het spoor van de godsvrezen, als achter hem wandelen, die als hij gescholden werd niet wederschold, maar gaf het over in de hand des Heren dan. Met een oog op zijn wonden en op zijn lijden. Daar alleen in worden moordenaars hangen gericht op het spoor der gerechtigheid. Anders niet. Er is geen middel tegen deze kwaal. Van de nijd en de toorn en de twist en de tweedracht en de doodslag. Dan de zoon des mensen die gedood is naar het vlees. Een ander middel is er niet. Dat is ook het sterkste middel. Want hoewel dan openbaar komt dat allerheiligste. Och, wat spreken wij van allerheiligste. Maar laat ons een David noemen, die gedwaald, die gevallen is. Dan is het middel ter genezing zo sterk, dat hij straks moet uitroepen. Ik heb gezondigd, gena, o God, gena, verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Daar kan hij niet langer moordenaar wezen, en daar is hij het. Daar is hij des doods schuldig. En daar kan dit niet langer wezen. O wonderlijk geheim. Waar zij in zwakheid vallen. Door eigen schuld menigmaal. O, dan is er de ontferming van de eeuwige zoon van God. Indien ik gevallen ben, o mijn vijandin. Ik zal wederom opstaan. Ja, ben ik 7 maal gevallen. Zo zal ik nogthans wederom opstaan. O groot, het leven is uit de zoon. De dood is uit ons. De overtreding en het liegen tegen den Heer. De blik in onze ogen. Het onderlinge krakelen van broeders van hetzelfde huis. De ruzie kind in het gezin. Kinderen die elkaar aan kunnen kijken met ogen waarin de haat te lezen staat. Dat kan. Schuldenaars aan het gebod. Waar dan heen? Hij alleen. Het leven in de zoon. Maar dan ook dat hij moordenaars vrijmaakt. Van boeien en van banden. En dat die eertijds dreiging en moord blies. Nu gaat getuigen. Ik wenste wel verbannen te zijn van Christus wegen. Voor mijn broeders die mijn maagschap zijn naar het vlees. Ja, het welk ik ook nu zeg, de apostel onder tranen betuig. En wederom betuig. Dat woord van God, dat dierbare evangelie. daar komt iets anders tegenover. Want het gebod herbiedt niet alleen, maar het gebied. Christus is het leven en de overvloed. Dat leven dat gaat waarachtig gunnen. Dat leven gaat waarachtig gunnen, het leven uit Christus. Dat leven gaat toeroepen, doe u zelf geen kwaad. Dat leven is niet neutraal, zoals wij zo vaak zo neutraal zijn en zeggen, je moet zelf maar weten. Want dat leven beseft, wij weten er niets van en we gaan ten onder. Maar dat leven dat zegt, nee, gij moet het niet zelf weten. Maar gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u wijden. Dat is het leven. Dat gaat gunnen. Geduld, de naaste liefhebben. Welk openbaar komt in geduld. Geduld. We zijn het gauw zat. We zijn het ontzaggelijk gauw zat. Dwaze mensen die we zijn. Vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid, alle vriendelijkheid bewijzen zijn schade, die eeuwige schade vooral, die duisternis die een eeuwige nacht zal baren, zoveel als ons mogelijk is, afkeren en onze vijand goed doen. Hij gaat steeds dieper zinken onder het licht van dit gebod. Zalig is hij die roept, graag op dat spoor mijn wankelende gangen. Heere Jezus, ik ben het niet, maar ik wil het zo gaarne zijn, uw discipel. Zalig is zij die mag betuigen, Heere, ik vind het niet, maar ik zou gaarne achter u aanwandelen, achter u alleen, dat het leven in het hart aansluiting zoekt en vindt, in het leven dat in hem is. Zalig is hij die toch in beginsel mag wandelen in dat vervulde gebod door Christus Jezus. En voor wie het spijzen wordt om zijn kind toe te roepen. Kind, dit is de weg, wandelt in dezelfde. Ouders, de raad der gemeente, mij. Als dat gebod komt, gij zult niet doodslaan. En het gebod, het tegendeel van onze naaste vriendelijkheid, zachtmoedigheid, alle goeds te bewijzen. Dat doet het hart beven voor den Heer. En doet bekennen, eer ik verdrukt werd, dwaalde ik. Dan, als ik opmerkend waar geweest, hoe uw gebod mij tot uw liefde wekken. Dan zou geen schaamte mij het aangezicht bedekken. Maar nu wel. Nu wel. Schaamte het aangezicht bedekken. Totdat hij komt en zegt, kind. Ik heb voor u gebeden. Ik heb voor u geleden. Ik heb voor u gestreden. Ik heb die jammerlijke dood van u afgekeerd. En afgewend. Wandelt voor mijn aangezicht en zijt oprecht. Gaat dan zo door. Al valt ge duizendmaal. Ja, al moet het hart u aanklagen dat ge niet bestaan kan voor dat gericht. Die uit God geboren is zondigt niet. Want zijn zaad blijft in hem. De boze vat hem niet. O, dat wij wat we door het vlees leven mochten leven door het geloof van de Zoon van God, die ons heeft lief gehad en zichzelf overgegeven heeft. Zo gaan we door naar het einde. Dat is de gang van de zondaar door ellende, verlossing en dankbaarheid. En hij wordt steeds minder. En de Heer Jezus was steeds meer. En het woord van God zegt, die zijn broeder heeft, lief heeft, blijft in het licht en geen ergernis is in hem. Maar die zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nu toe. en wandelt in de duisternis en weet niet waar hij heen gaat, want de duisternis heeft zijn ogen en zijn hart verblind. Ik schrijf u, zegt de apostel, kinderkens, om zijn naams wil, want de zonde zijn u vergeven. Dat is de kracht van het gebod. Dat is het innerlijke van de droefenis. Droefenis wordt alleen maar ervaren als de zonde vergeven zijn. Leed en beschaming wordt alleen maar geproefd. Hij heeft alleen maar last van vergeven zonde. O, houd dan moed, waar gij ook ligt neergestort, hoe het licht van zijn gebod ook het harte verlicht en de duisternis ontdekt. Straks, ja ook bij de voortgang telkens weer, gaat het licht boven het graf op. Hij is hier niet. Wat zoekt gij het leven bij de dood? Naar hem heen. In hem is veel kracht, veel goedertierenheid, veel ontferming, veel majesteit om schapen te leiden in het spoor zijner gerechtigheid. Totdat hij stierf en de engelen kwamen en droegen de hulpelozen, die zichzelf leerden kennen als de moordenaar Gods, de moordenaar van Christus, de moordenaar van zichzelf en zijn naaste. Ze droegen hem in Abraham's schoot, want hij mocht gedood worden naar het vlees en leven naar God in de geest. Amen.